Met jullie spreken over de barmhartige Samaritaan. En je denkt misschien dat is een heel bekend verhaal. Maar ik ben daar lang mee bezig geweest en ik heb er ook een boek over geschreven. Mijn nieuwste boek is dat. Ik heb het meegenomen. En het verbaast mij over hoe weinig ik eigenlijk wist over het verhaal van de barmhartige Samaritaan en hoe rijk het is. En ik breng het naar je toe omdat het hart van Jezus daarin naar voren komt. Het hart van Jezus. Dat bewogen is met je, dat warm is voor je, waar je troost en kracht en genezing ervaart en waarin je mag opstaan en mag zeggen, wat is het goed dat ik mag leven. Wat heerlijk dat ik een toekomst voor me heb, wat fijn dat we dat ook samen hebben. Daar gaan we naar kijken. En tegelijk dat we dat doen, zullen we ook kijken naar het leven van Vincent van Gogh. Misschien ben je dat niet zo gewend om wat kunst de kerk binnen te krijgen. Maar misschien dat je het gelijk kan laten zien. Vincent heeft een schilderij gemaakt van die barmhartige Samaritaan. Ik heb hem ook voor op mijn boek gezet. Mijn boek heet Dit is Liefde, Vincent. En hij heeft dat geschilderd 2 maanden voordat hij een einde aan zijn leven maakte. En wat daarmee duidelijk wordt, in ieder geval, dat is dat hij tot het laatste toe gefascineerd was en verbonden was met Jezus. Er zijn veel mensen in deze tijd die zeggen dat Vincent, omdat hij van huis wegliep en zijn vader was dominee, dat hij de kerk achter zich liet. Nou, mooi niet. Jezus heeft hem altijd vastgehouden. En daardoor bleef hij ook altijd gefascineerd door Jezus. En mijn boek gaat daarover, gaat niet alleen over de barmhartige Samaritaan, ook, dat diep ik ook helemaal uit, maar gaat ook over het leven van Vincent van Gogh, omdat ik een bruggetje heb willen slaan naar mensen die interesse hebben in het leven van Vincent van Gogh, in kunst op zich, en die ook betrokken zijn bij eigenlijk wat er in de maatschappij gebeurt. Vincent, laat het volgende plaatje maar even zien, was een man die een roep had in zijn leven, die wij allemaal kennen, en het bijzondere is dat er is geen schilder in deze tijd die zo beroemd is en waar zoveel mensen op afkomen als Vincent van Gogh. Ik weet niet of je dat weet, maar alleen in Nederland al zijn nu 3 tentoonstellingen gaande waar 100.000 mensen op afkomen. Er is een serie op de televisie over Vincent van Gogh. Ik denk niet dat erin naar voren komt wat ik in mijn boek over hem schrijf. Ik betwijfel het. Ik geloof het eigenlijk niet dat dat gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Maar Vincent schreeuwde om liefde. En het feit dat hij zo aantrekkelijk is voor mensen is volgens mij omdat hij de roep vertolkt van mensen in deze tijd. Ik wil verbonden zijn met anderen. Hij was onthecht. Hij had zich afgekeerd van zijn ouders en ouders van hem al heel jong. Hij zocht naar vriendschappen, maar hij kon ze niet vinden. Hij richtte zelfs een huis in voor medekunstenaars, maar die liepen allemaal weg. En tot wanhoop sneed hij zijn oren af. Allemaal dat soort dingen maak je met hem mee. En aan het eind was hij zo niet verbonden, zo onthecht, dat hij een eind aan zijn leven maakte op 37-jarige leeftijd. Toen had hij nog maar 10 jaar, had hij kunst gemaakt, vanaf zijn 27e tot zijn 37e. Maar hij was daar bezeten in. Hij maakte meer dan 2000 kunstwerken. Wat meer dan, of dat ongeveer een kunstwerk per dag was. Dat is enorm, hè, wat hij maakte. Hij maakte 40 schilderijen. En als je die schilderijen bekijkt, ik heb ze allemaal bekeken, er is er geen één waarop hij lacht. Dat is ongelooflijk. Waar in de filmserie hij een man is die veel lacht, ik weet niet of je de eerste deel gezien hebt, dan denk ik, daar gaat het al mis. Hij was iemand met een enorm duistere kijk op de wereld en duistere kijk op mensen. En dat zie je terug in zijn schilderijen. Er is zelfs op al zijn schilderijen niemand die lacht. Ja, 1 of 2 keer. Een beetje een grimas. Dat is ongelooflijk. 2000 plaatjes heb je gemaakt en er is niemand die daarop lacht. Wat een beeld heb je dan van de wereld, wat een beeld heb je dan van mensen. Er zat een schreeuw van binnen. Ik wil er zijn. Mag ik er zijn? Nou, dat is de roep van deze tijd. Wij zijn zo uit elkaar geslagen. Families die uit elkaar liggen, kerken die uit elkaar liggen, mensen die uit elkaar liggen. Dat wij diep van binnen een roep hebben. Ik wil verbonden zijn, ik wil er zijn. Hou van mij! En als de man langs de kant van de weg ligt, daar gaan we naar kijken, dan is daar de schreeuw van de barmhartige, of van de man langs de kant van de weg. Help mij, want ik ben uitgekleed en ik lig hier half naakt. Dezelfde roep. Jezus vertelt dat. En dat begint dan met een discussie vooraf aan het verhaal. Waar een wetgeleerde aan Jezus vraagt, laat hem maar zien. Wie is mijn naaste? Lucas 10 is dat, vers 29. Er is een discussie over wat is nou het belangrijkste in de wet. En dan zegt die wetgeleerde dat je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. En Jezus zegt dat klopt. Maar, zegt die wetgeleerde dan, wie is mijn naaste? En dat is een hele slimme vraag. En dat is een vraag die ons allemaal bezighoudt. Namelijk de vraag, wie kan ik als naaste, als degene waar ik op moet letten, wie kan ik insluiten en met welke mensen hoef ik me niet te bemoeien? Wie is mijn naaste? Heb je naaste lief als jezelf? Nou, in de wet waren er allerlei dingen geregeld voor wie wel je naaste was en wie niet. Er waren mensen die niet je naaste waren. Dat waren de mensen die zich niet hielden aan de wet. Dat waren de buitenlanders die niet de God van Israël kenden. Daar hoefde je niet mee te bemoeien. Tenzij je een moment gastvrij moest zijn. Maar verder hoefde je daar niet mee te bemoeien. Dus die vraag van de wetgeleerde was interessant. Wie is mijn naaste? Jezus liet zien dat zelfs mensen die zich niet aan de wet hielden, door hem verzorgd en toegenaderd werden en zelfs omarmd werden. Hij omarmde een onreine, hij omarmde, bij wijze van spreken, een Romein. Waarvan de Israëlieten zeiden, de Joden, dat zijn toch echt niet mijn naasten. Jezus wel. Dus die vraag, wie is mijn naaste, lag heel dicht bij de opinie die mensen hadden over Jezus. Hij gaat anders met mensen om dan anderen. Hij is vol genade. Hij sluit niemand uit. Wie is mijn naaste? En wij, tot op de dag van vandaag, zijn voortdurend aan het wegen. Die wel, die niet. Je hebt misschien een buurman van een ander geloof en je houdt afstand. Of van een andere kleur en je houdt afstand. Misschien mensen die een andere opleiding hebben of geen opleiding hebben. En voortdurend zijn wij aan het schiften, zijn we aan het zeggen die wel, die niet. Je komt misschien van een christelijke school of van geen christelijke school. Of van een katholieke school of een protestantse school. En we zeggen die verzuiling is weg in Nederland. Maar die zit er op allerlei manieren ingebakken. Zelfs de manier waarop we ons kleden, scheidt ons van andere mensen. En dat begint al jong. Dat begint al op de scholen. Wat voor merkkleding heb je aan? Waar hoor je bij en waar niet? En het lijkt een grote mix, maar wij zijn voortdurend, zijn we aan het wegen, hoort die bij mij of die niet? Wie is mijn naaste? Ja, heb ik jullie mee in een probleem wat er ligt? Wat er misschien wel ligt in je eigen leven? Misschien heb je in je familie wel zondebokken of zwarte schapen. Mensen die uitgesloten worden. Misschien ben je er zelf wel zo een. Wie is mijn naaste? Dat is een belangrijke vraag. En dan begint Jezus te vertellen. Mag je laten zien? Want dan staat er, en Jezus vertelt dat, er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Jezus stapt gelijk in een verhaal en hij zegt, er daalde een man af, zo staat het er letterlijk, van Jeruzalem naar Jericho. Nou, Gert en Piet zijn met me mee geweest naar Israël en daar hebben we die weg afgelegd. Of tenminste, we zijn er overheen gereden. En het is echt een afdaling. Wij zijn hem geloof ik opgereden. Maar als je andersom zou gaan en je zou van Jeruzalem uit het oosten naar beneden kijken, zou je daar Jericho zien liggen, 30 kilometer verderop. Dat is een hoogteverschil van meer dan een kilometer. Jeruzalem ligt hoog, 700 meter boven de zeespiegel, ruim. Jericho ligt laag, 300 meter, kilometer zei ik, 700 meter boven de zeespiegel, 300 meter onder de zeespiegel. Dat is flink, dat is diep. En je kunt het in de diepte zien liggen. Een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Ja, tussen haakjes, ik ga van 5 tot 15 april weer met een groep. Als je erbij wilt zijn, kun je nog opgeven? Moet je even straks naar achteren komen waar de boeken liggen? Kun je zeggen, ik wil mee. Piet en Gert waren vorige keer ook snelle beslissers. Maar het is heerlijk om mee te gaan en te zien wat er in Israël zich allemaal afspeelt. Ten opzichte van wat Jezus allemaal meegemaakt heeft. Waar de Bijbel opengaat en het heel dichtbij komt. Dan ga je het meebeleven en dan komt het nog dichterbij. Maar goed, ik neem je nu mee. Een man daalde af en het was letterlijk een afgang. Want hij werd overvallen door rovers. Nou, als je daar rondkijkt, kun je je daar wat bij voorstellen. Dat daar woestijnrovers waren. En hij wordt neergeknuppeld. Hij wordt mishandeld. Zijn kleren worden uitgetrokken. Dat is misschien nog wat waard. Alles wordt hem afgenomen. En hij wordt gedumpt. Half dood. Nou, dat is het beeld van een mens wat gekweld is onder dat beeld van, dat gevoel van, ik word uitgesloten. Er zijn altijd mensen die wegen en die naar je kijken en die zeggen, jij hoort er niet bij. En die je roven van je waardigheid. Iedereen maakt dat vroeg of laat mee. Dat je het gevoel hebt van, er zijn mensen die mij beoordelen en mij afwijzen. En dat kan dus hard tekeer gaan, zoals langs de kant van de weg in dit verhaal. Maar het kan ook soms heel geniepig zijn. Dat je voelt dat er ogen in je rug prikken, die zeggen je mag er niet zijn. En je voelt je beroofd en je voelt je pijn gedaan. En je komt langs de kant van de weg te liggen. Veroordeling speelt in allerlei opzichten in ons leven een rol. En wij voelen ons gekwetst, wij voelen ons slachtoffer. En we liggen langs de kant van de weg. En het wonderlijke is, als je dat dan ervaart, dan komt er gelijk van alles naar boven. Je bent niet alleen slachtoffer, maar je voelt je ook dader. Lag het soms aan mij dat ik zo ben? Lag het soms aan mij dat ik alleen over die weg liep en dat ik kwetsbaar was en dat iemand mij neersloeg? Dat iemand mij eigenlijk tot slachtoffer maakte en tegelijk voelde je dader? Wonderlijk is dat, hè? Een slachtoffer is nooit een slachtoffer alleen. Hij is ook een dader, hij denkt altijd, ligt het aan mij? Hè? En als je je slachtoffer voelt, heb je misschien wel het gevoel, ik zal het ze betaald zetten. Die schuld moet betaald worden die de ander mij aangedaan wordt. En misschien sta je wel op en ram je erop los. Word je zelf een dader in dat opzicht. Dan ga je weer andere slachtoffers maken. Het speelt altijd allemaal door elkaar heen. We hebben er allemaal mee te maken. Daar ligt iemand langs de kant van de weg. Hij voelt zich veroordeeld en hij is gelijk in staat om anderen te veroordelen. Nou is deze man half dood, hè? Dus het is nog niet zover. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat als hij verzorgd is of als hij weer opstaat, hè, dat die repeterende breuk van mensen die elkaar iets aandoen, maar doorgaat. En zo gaat het ook. De hele wereldgeschiedenis is daarvan een feit. Hè? Dat vanaf Kaïn en Abel die elkaar neersloeg, of Kaïn die Abel neersloeg, hè, dat die veroordeling maar doorgaat en mensen elkaar voortdurend weer slachtoffer maken en weer daders worden om weer slachtoffers te maken. Jezus vertelt dat in één zinnetje. En dan gaat hij verder. Dan zegt hij toevallig, in vers 32, vers 31 en 32, kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Nou, als een verhalenverteller het heeft over toevallig, dan weet je dat is nooit toevallig. Ja? Dus als Jezus zegt toevallig, kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag, liep hij er met een boog omheen, heeft Jezus daar een bedoeling mee. En om dat toevallige te versterken, zegt hij, er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Dat is apart, hè? Dus Jezus versterkt eigenlijk wat hier gebeurt. Hij herhaalt, hij verdubbelt wat hier gebeurt. Zodat mensen die dit lezen moeten zeggen, oké, waarom benadrukt Jezus dit zo? Waarom is dit toevallige helemaal niet toevallig, maar wordt het zelfs verdubbeld, zodat wij moeten denken, wat is hier gebeurd? Wat gaat hier gebeuren? Waarom is dit zo? Waarom een priester en een leviet? Waarom lopen die allebei met een boog om het slachtoffer heen? Priester is iemand die de wet vertegenwoordigt. Iemand die namens God onderhandelt met mensen over God. Priester is iemand die de wet moet uitvoeren. De wet uitvoeren betekent niet alleen de offers brengen voor God, om het goed te maken tussen God en mensen, maar ook als mensen fouten maken, straf uitdelen. Priesters waren degene die de doodstraf uitdeelden. Priesters waren degene die de mensen uitsloten. Priesters waren mensen die de wet naast mensen neerlegden en zeiden, jij wel, jij niet. Wie is mijn naaste? Zij vertegenwoordigden de vraag, wie is mijn naaste? Levieten waren uit de stam Levi en waren de eerste die een moordpartij aanrichtte onder het volk Israël. Levieten waren de meest gewelddadige stam van Israël. Dat werd ze lang nagedragen. Als er zegen uitgesproken wordt door Jacob en later door Mozes, dan klinkt voortdurend eigenlijk het verwijt naar de levieten toe, jullie zijn zo gewelddadig. Ja? Ze richtten een slachting aan toen de wet gegeven werd. De wet brengt zonde aan het licht. En wat gebeurt er dan? Dan heb je straf verdiend. 3000 mensen werden vermoord op de dag dat de wet gegeven werd aan Israël. Omdat de wet laat zien, als je fouten maakt, heb je straf verdiend. En ze gingen tussen de mensen door en ze slachten iedereen af die ze tegenkwamen. De wet zei, het maakt niet uit, wij maken geen onderscheid of het nou ouders zijn, of vaders of moeders of kinderen of je eigen broers of zussen. Ga er doorheen. Verschrikkelijk is dat verhaal. Heb je dat wel eens gelezen? Ja. Weet je wat er gebeurt als Jezus de geest geeft in plaats van de wet? Als hij de wet tot een einde heeft gebracht, dan worden er 3000 mensen gered. Jezus zet recht wat daar fout gegaan is, toen het volk vroeg om de wet. En de wet leidde tot veroordeling. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Nou, als hij dit verhaal vertelt, is dat nog niet zover. Maar hij werkt, de leviet en de priester, werkt hij uit het verhaal. Die moeten met een boog moeten ze verdwijnen uit het verhaal. Waarom? Omdat Jezus zelf de wet vervult. Jezus is degene die alles gedaan heeft wat de wet vroeg. Zodat de wet hem niet kon veroordelen. En toch werd hij veroordeeld. Hij nam alles waar de wet straf voor moet geven, nam hij op zich. Vandaar dat er geen titel, geen jota verloren gegaan is. Omdat alles wat de wet zei, al die 613 regels, heeft Jezus zelf vervuld. En hij heeft de straf, de sancties, voor iedereen die zich daar niet in aan hield, heeft hij aan het kruis op zich genomen. Toen hij riep, het is volbracht, is de wet volbracht. Het is tot een einde gekomen. Vandaar dat de leviet en de priester uit het verhaal van Jezus moeten verdwijnen, om voor ons begrijpelijk te maken, wie is mijn naaste? Zolang ik de wet hanteer, blijf ik mensen uitsluiten. Vandaar dat hij eruit moet. Dat is niet zo toevallig. Dat is wat Jezus heeft volbracht. Dat is wat er tot stand gekomen is door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Paulus zegt, hij heeft ons bevrijd van de wet. En op een andere plaats zegt hij, de wet is tot een einde gebracht door Jezus. De voorschriften die tegen ons getuigen, dat handschrift van God, die 10 geboden, is aan het kruis gespijkerd. En daar staat er in Colossenzen 2, vernietigd. Zo radicaal heeft Jezus zijn werk volbracht, dat de leviet en de priester, de vertegenwoordigers van de wet, uit het verhaal moeten verdwijnen. En dan kan die verder gaan. En dan gaat hij wonderlijk verder, want dan staat er in vers, van 32 tot 34, een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Dit is wonderlijk. Echter, een Samaritaan, zegt Jezus. Maar, de leviet en de priester moeten verdwijnen. Maar een Samaritaan moet komen. En misschien denk je, oké, Samaritaan, waarom? Nou weet je, als er iets elkaar uitsloot, dan waren het wel de Jood en de Samaritaan. Als iets wel tegenover elkaar stond, dan was de Jood en de Samaritaan het wel, die elkaar in de haren zaten. In de tijd van Jezus, dat kennen we van Flavius, een van de geschiedschrijvers van de Romeinen, waren er schermutselingen tussen Joden en Samaritanen die regelmatig leidden tot complete slachtpartijen. Zo ernstig was het daar gesteld. Ja, zo ernstig. Waar kwam dat vandaan? Waar kwamen die Samaritanen vandaan? Je leest in 2 Koningen 17 dat het Noordrijk van Israël, de 10 stammen van het noorden van Israël, die werden gedeporteerd. Die moesten het land verlaten onder de Assyrische koning, Sargon II. Dus dat land, dat raakte ontvolkt. Noordelijke deel, vanaf Samaria, raakte ontvolkt. En Sargon II, die dacht, dat land is vruchtbaar, dus ik moet er wel wat mensen naartoe sturen, zodat ik daar weer profijt van heb. Dus die stuurde mensen uit andere volken, uit omringende volken, stuurde die naar het noorden van Israël toe. En die gingen de Samaritanen heten. Ja, dat werden de Samaritanen, uit omringende volken. Nou, die Samaritanen hadden problemen. In het land waren leeuwen. In die tijd in Israël, het was er toen al wat ruiger dan nu, waren er leeuwen. En die leeuwen, die bedreigden die volken die daar binnengekomen waren. Wat wij de Samaritanen zijn gaan noemen. En die Samaritanen dachten, hoe kan dat? Want hier hebben ook Israëliërs gewoond. Israëlieten. Die 10 stammen. Dus ze zochten of er nog Joden, of nee, Israëlieten waren dat, geen Joden, want die komen uit het zuiden. Of er nog Israëlieten over waren, om de vraag te stellen, hoe komt het dat wij geterroriseerd worden door leeuwen en jullie toen jullie er woonden niet? En er woonden inderdaad nog een paar levieten daar in het noorden. En die zeiden, weet je, als je last van leeuwen hebt, dan heb je een probleem. En dat probleem, dat ben je zelf. Wij, onze God, die heeft ons beschermd, want het is ons land, het is het beloofde land. En als je je houdt aan de wetten van Mozes, komt alles goed. En die buitenlanders, die dachten, dan gaan wij ons aan de wetten van Mozes houden. Dus ze gingen de 5 Bijbelboeken van Mozes lezen. En wat lazen ze? Er is een berg. En dat is een geweldige berg, dat is de berg van de zegen. De Gerizim. Daar gaan we ook weer heen, deze keer. Op reis. We gaan, als we in Israël zijn, gaan we die berg bezoeken. Dat is mijn favoriete berg. De berg van de zegen. Daartegenover lag de berg van de vloek. De Ebal. Ik weet niet of je die geschiedenis kent. Hè? Maar dan moesten de Israëlieten moesten tegen elkaar de vloek en de zegen uitroepen. Nou, die Samaritanen dachten, wij gaan lekker op die berg Gerizim zitten. En we gaan daar een tempel bouwen. Hè? En wat we doen, we gaan ons houden aan de wetten van Mozes. En wat gebeurde er? Die leeuwen, daar hadden ze geen probleem mee. Daar hadden ze geen last meer van. Maar ze kregen wel last van de Joden. Want de Joden hadden niet alleen de 5 Bijbelboeken van Mozes. Die hadden een heleboel boeken meer. En de Samaritanen zeiden, ja, maar wij zijn de pure mensen. Wij houden ons alleen maar aan de wet van Mozes. En al die boeken die erna komen, daar houden we ons niet aan. Dus wij zijn de echte Mozes-volgelingen. En wij hebben een berg waar het heiligdom op staat. Jullie hebben in Jeruzalem een heiligdom gebouwd, maar in het verhaal van Mozes komt nergens Jeruzalem voor. Dus jullie zijn dwaas, jullie dwalen. En de Joden werden daar boos om. Want die zeiden, ja, maar we hebben de koning David, de koning Salomo. En die hebben die tempel gebouwd. En dat staat in de Bijbel. Dat is ons woord, het woord van God. Kun je je voorstellen dat dat een enorme spanning gaf? Nou, dat zat er nog steeds in de tijd van Jezus. Als Jezus een Samaritaanse vrouw ontmoet, begint die vrouw te zeggen, wij hebben hier onze berg en ons heiligdom. He? En jullie hebben het daar in Jeruzalem, weet je, dat het daarover gaat? Die begint de discussie. Nou, Jezus wil helemaal die discussie niet beginnen. Die zegt van, jongens, het maakt helemaal niet uit waar je God aan bidt. Het zit hier van binnen. He? Dit is de tempel waar God wil wonen, helemaal niet hier of daar. He? En die steekt af op de behoefte van die vrouw. Die zegt, ik wil geen discussie met je beginnen. Ik wil weten wat werkelijk je behoefte is. Stromen van levend water. He? Ik heb een emmer die dieper gaat dan die droge put. Jij staat droog. Mijn water stroomt, daar stroomt leven uit. Dat heb je nodig. Hè? Dat je weer zin hebt om te leven. Maar daar gaat het over met de Samaritanen. En Jezus voert deze Samaritaan op, waarvan de Joden dus zeggen, we kotsen op die mensen. En waarvan de Samaritanen zeggen, wij kotsen op die mensen. Wie is mijn naaste? Nou, die twee in ieder geval niet. En weet je, om het nog sterker te maken, hij heeft net problemen gehad met Samaritanen. Onderweg. Jezus. Met zijn discipelen. Dus wat hij vertelt over de Samaritaan, dat is zo hot. Dat is zo spannend voor de mensen die luisteren. Want Jezus is onderweg van Galilea, van het noorden, naar Jeruzalem in het zuiden. Hij weet wat hij daar moet doen, hij moet zijn leven daar geven. Maar weet je dat hij onderweg, als hij vanuit Galilea gekomen is, door Samaria moet? En wat gebeurt er dan? Misschien ken je het verhaal, het staat in het vorige hoofdstuk, Lucas 9. Dan zeggen de Samaritanen, ga jij naar Jeruzalem, dan laten we je niet door. He? Die rotstad, daar kom jij niet door ons terrein heen. Wij laten je niet door. Weet je wat de discipelen van Jezus zeggen? Die worden boos. Weet je wat ze zeggen? Zullen we vuur uit de hemel naar beneden laten komen? Zullen die stomme Samaritanen versmolten raken? Donderstenen waren die mannen. He? Staat letterlijk in de Bijbel. He? Zonen van de donder, Jacobus en Johannes. Jezus zegt, helemaal niet. We maken gewoon een omweg. We gaan gewoon om Samaria heen. We wandelen gewoon langs de grens, langs de Jordaan. En dan nemen we de weg van Jericho naar Jeruzalem omhoog. En dan komen we terecht waar we moeten zijn, namelijk bij de tempel. Waar de Joden God vereren. En daar onderweg, daar vertelt hij deze geschiedenis van de Samaritaan, die barmhartig is. Wonderlijk, hè? Weet je dat Jezus uitgescholden werd voor Samaritaan door de Joden? Johannes 8. Ja, er zijn veel scheldwoorden aan Jezus gegeven en ze zijn allemaal waar. Hij was een vriend van zondaars. Hij werd een misdadiger, wordt hij allemaal genoemd. Hij werd ook een Samaritaan. Hij werd een buitenstaande. Hij werd uitgekotst door iedereen. Niet alleen door de Joden, maar door iedereen. Hij is aan het kruis geslagen door de Romeinen. Iedereen heeft hem veracht. Iedereen heeft gezegd, wat moeten we met deze man? Ik geloof, als Jezus spreekt over deze barmhartige Samaritaan, dat hij zichzelf bedoelt. Ik laat het ook zien in dat boek dat het zo is. Hij bedoelde daar zichzelf. Wij hebben altijd gedacht, als we de Samaritaan lazen, dat moet ik zijn. En misschien is dat ook de eindconclusie van het verhaal, maar daar zijn we nog lang niet. We zitten nog bij die Samaritaan. Wat doet die Samaritaan? Wat staat er dan in vers 34? Hij zette hem op zijn eigen rijdier. Nou, wat doet die Samaritaan? Die ziet daar een man half dood liggen. En de wet is gepasseerd, weet je. Als het oordeel geveld is, dan is het klaar met de wet. De wet is er om te oordelen. En deze man is veroordeeld, ligt veroordeeld langs de kant van de weg, half dood. De wet heeft niets meer te doen. De wet is er niet om mensen te verzorgen. De wet kan alleen maar laten zien waarin het fout gaat. Ik herhaal dat nog eens een keer, hè. Er is wat anders nodig om je te kunnen verzorgen. Als jij denkt, ik heb verzorging nodig, ik hou me aan alle regels van God, dan krijg je een koud hart en je zult niet verzorgd worden. Als je zegt van, ligt het soms aan mij? Dan krijgt de wet weer betekenis in je leven en dan komt er weer een spiegel. De wet is een spiegel voor je te staan die zegt, wie ben je eigenlijk en deug je wel? Je schiet altijd tekort. Wat je nodig hebt, is een Samaritaan die met ontferming bewogen is. De barmhartige Samaritaan. Weet je wat er in de grondtekst staat? Zijn ingewanden keerden zich om. Dat is als je met ontferming bewogen bent. Jezus, die jou langs de kant van de weg ziet. Je bent uitgesloten ten opzichte van anderen. Je voelt je slachtoffer en je bent bang. Want misschien is het wel je eigen schuld. Je bent ook een dader. En die barmhartige Samaritaan, die zijn hart laat spreken, warm van hart, barmhartig, warmhartig, zeg ik dan altijd. In de Message staat, his heart ran out. Zijn hart rende naar buiten, naar die man toe. Hij voelde zich verbonden met die man. Hij kwam lager dan die man lag, dat is Jezus. Die lager ging dan iedereen van ons, aan het kruis en in het graf. Ging die dieper dan wij ooit geweest zijn. De diepste ellende ging die door. Er is geen zonde zo diep of hij ging dieper. Er is geen ziekte zo diep of hij ging dieper. Er is geen schuld zo diep of hij ging dieper. Er is geen schaamte zo diep of hij ging dieper. En hij tilt die man op. En hij zet hem op zijn eigen waardigheid. Dat is wat Jezus doet. De waardigheid van een man in het Midden-Oosten, van een zakenman in het Midden-Oosten, van deze Samaritaan, is zijn rijdier, zijn ezel of zijn paard, maakt niet uit, hè, of zijn muilezel, want dan had je rijkdom. Hè. Een ezel was zoveel waard dat je die kon ruilen voor een lam. Ja. Voor alle zakenmensen onder ons, Jezus is ook als lam voor jouw business gekomen. Hij heeft ook betrekking op het succes van je zaken. Dat mag je tot je nemen. Lees je in het Oude Testament. Ja. Elk dier, elk eerstgeboren dier moest geofferd worden, behalve een ezel. Behalve het zakendier. Daar stond een lam voor in. Dat mocht je ruilen met een lam. Ja, anders was je eerstgeboren ezel kwijt. Maar het is het enige dier waarvan God zei, ruil dat maar om met een lam. Nou, daar wordt deze man, dit slachtoffer, opgetild. Op het dier wat een lam waardig is. Snap je wat ik bedoel? Waar Jezus ook zijn waardigheid aan verbindt. Daar wordt hij opgetild. Nou, dan kijken we naar het schilderij van Vincent nog eens een keer. Zie je hoe Vincent dat geschilderd heeft? Het ziet er bijna onbeholpen uit. Hij tilt die man op zijn rijdier. En die man is verzwakt, dus die laat zich leunen en die laat zich op dat rijdier zakken als het ware. En zoals Vincent dat geschilderd heeft, ik weet niet of je dat ziet, maar alles in dat schilderij wordt met woeste strepen naar beneden geschilderd. Zie je dat? Die toetsen van het schilderij worden met woeste streken naar beneden. Alsof dat hele verhaal een soort druk veroorzaakt waar die barmhartige Samaritaan tegenin komt. En die man verheft, die man optilt in waardigheid. Dat is eigenlijk wat Vincent in zijn gemoed heeft willen schilderen. Alles drukt naar beneden en die man wordt er tegenin gedrukt. Het lijkt een momentopname, maar het is eigenlijk een verhaal wat alle mensen aangaat. leven. En zeker ook het leven van Vincent zelf. Vincent voelde zich voortdurend afgewezen. Dus hij zat voortdurend onder de druk van het feit, mag ik er wel zijn? Hij was degene die langs de kant van de weg lag. Maar het wonderlijke is, als je zijn leven bestudeert, dacht hij dat hij de barmhartige Samaritaan was. Hij begon al heel jong, begon hij te evangeliseren. Hij was onder het gehoor van Spurgeon, zo'n genade-evangelist uit 1850 zo'n beetje. In Engeland, daar was hij, als jonge man zat hij daaronder. En hij dacht, ik wil ook een evangelist worden. En hij begon overal te prediken. Hij probeerde een opleiding te doen, theologieopleiding, dat lukte niet. En toen probeerde hij naar de Bijbelschool te gaan, daar werd hij ook weggestuurd. En op het laatst kwam hij terecht in de mijnstreken van België. En daar gedroeg hij zich als een barmhartige Samaritaan. Maar hij ging zo ver in het feit dat hij één wilde worden met die mensen, dat hij zich zwart ging maken en zijn kleding weggaf en op het laatst halfnaakt rondliep, dat de mensen zeiden, hij is gek. En zijn vader kwam hem halen en die zei, je moet naar een gesticht. Je moet naar het gekkenhuis. En hij vluchtte. En hij vluchtte. Hij vluchtte naar Frankrijk toe. Tweede helft van zijn leven, 5 jaar, maakte hij de mooiste schilderijen. Waar iedereen zich nu aan vergaapt. Maar van binnen voelde hij zich als dat slachtoffer. Alleen, hij gaf het niet toe. Hij wilde die Samaritaan zijn. Weet je dat hij hier zichzelf geschilderd heeft als Samaritaan, met die rode baard en die kromme neus? Dat is ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. En daar zit denk ik het probleem, waar we zelf ook mee te maken hebben. Wij denken dat we er moeten zijn voor anderen. Maar we hebben Jezus niet toegelaten om er te zijn voor ons. We hebben niet toegestaan dat hij ons werkelijk kan optillen. En dat hij werkelijk zo ver kan komen dat hij ons verzorgt. Het verhaal is nog niet afgelopen. We gaan naar de zorg toe. Hè? Vincent liet zich niet verzorgen. Die was zo afwijzend naar mensen zo toe. Die stootte zo mensen af dat hij vereenzaamde. Geen vrienden meer had. Hè? Hij werd ook een speelbal van spotternij. Op allerlei gebieden. Tragische figuur. Ook dat spreekt ons aan. Een grote held die nooit of één schilderij in zijn hele leven verkocht heeft. Terwijl hij nu een van de duurste schilderijen heeft. Naast Picasso en nog een paar mensen. Als hij nu zou leven, dan zou hij een god zijn in zijn rijkdom. Maar hij stierf als een arme, berooide persoon. Zelfs zijn familie kwam niet op zijn graf toen hij stierf. Kwam niet bij zijn begrafenis, behalve zijn broer. Zijn broer die hij uitbuitte. Waar hij voortdurend geld van kreeg, waardoor hij rijker leefde dan zijn eigen vader, als predikant daar, in Nederland, in Frankrijk. Dat is het verhaal van Vincent. Laat je je verzorgen, of denk je dat je geen verzorging nodig hebt? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Nou, Vincent schilderde dat zo, en ik kan er nog veel meer over zeggen, dat doe ik nu niet, dan moet je het boek maar lezen. Laten we verder kijken, want het verhaal is nog niet afgelopen. Hij bracht hem naar een herberg, staat er dan. Dus de barmhartige Samaritaan bracht het slachtoffer naar een herberg, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de herbergier en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Nou, hier begint eigenlijk het herstel, de genezing, op de plaats waar Vincent nooit gekomen is. Maar waar jullie wel zijn. Jullie zijn hier nu in de herberg. En Jezus heeft gezegd, ik heb je willen brengen naar een plek waar verzorging is. Het wonderlijke is, in deze tekst staat tot 2 keer toe zorg. Dus Jezus wil iets benadrukken, iets beklemtonen. Zorg, zorg. Hij bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. Wie zorgt voor het slachtoffer in de herberg? De barmhartige Samaritaan. Ik heb gezegd, ik geloof dat het Jezus is. Jezus wil voor je zorgen en hij wil je optillen uit je ellende, uit die veroordeling, uit die pijn, uit die moeite. En hij brengt je naar een plek waar hij zelf voor je kan zorgen, waar hij aanwezig is. Waarvoor het belangrijk is dat je daar ook bent, dat je daar komt, dat je je laat verzorgen. En dat Jezus zijn werk kan doen. Hij doet dat met zijn woord. Hij zegt je voortdurend, er is in mij geen veroordeling. Ik hou van je. Ik til je op. Er is niets wat mij weerhoudt om jouw naaste te kunnen zijn. Om je te kunnen omarmen. Om je waardigheid terug te kunnen geven. Want ik zie je zitten. Ik hou van je. En ik wil dat je compleet tot bloei komt. Hij zorgde voor hem. En dan is het de volgende morgen. Dan is het de volgende morgen. Deze barmhartige Samaritaan heeft gezorgd voor het slachtoffer. En hij is in de nacht bij hem gebleven. Ik schrijf in mijn boek een verhaal van een man die slachtoffer is van geweld op straat hier in Nederland. Een voorganger is dat. En die ontzettend toegetakeld en mishandeld is en beroofd is. En dan komt hij thuis, hij weet niet hoe hij thuis komt. Zijn neus staat dwars op zijn gezicht. Hè? En zijn schedel is opengebroken. En hij denkt, hij weet helemaal niet meer wie hij is. Hij staat voor zijn huis. En dan ligt hij in bed en dan zegt hij, Willem, wat zo bijzonder was, toen ik bijkwam, toen zag ik Jezus in mijn slaapkamer staan. En die kwam bij mij in bed. Hij kwam bij mij liggen. Hij kwam bij mij liggen. Dat is Jezus. Die bij jou komt liggen. Die zegt, ik wil je verzorgen. Ik wil je omarmen. Ik wil jou uit alle kwetsuren halen. Je mag compleet smelten bij mij. In de donkerste nacht ben ik bij je. Dat is wat deze man ervaarde. Dat is zijn getuigenis. Dat is waardoor zijn gemeente tot bloei kwam. Omdat hij wist, Jezus heeft mij verzorgd. Hij is zo gaaf voor mij. Jezus is in de herberg geweest. En hij heeft je daar gebracht en heeft gezegd, ik blijf de nacht bij je. En ik zal voor je zorgen. En dan staat er, hij geeft de herbergier. Geeft hij geld. En hij zegt tegen de herbergier, nu moet jij voor hem zorgen. En als die meer kosten maakt, deze man, als die meer kosten maakt, als ik terugkom, zal ik het vergoeden. Dat is Jezus ten top. Dat is Jezus ten top. Die zegt tegen de herbergier, en de herbergier is voor mij een beeld van de Heilige Geest. Hè, degene die namens de barmhartige Samaritaan optreedt, die het werk voortzet. En namens de Heilige Geest zijn wij dat aan elkaar. Hij zegt, ik geef je zoveel middelen, zoveel mogelijkheden, dat je tegen mensen kan zeggen, er is geen schuld meer in je leven. En de toekomst in, er is geen schuld in je leven. Je hoeft je nooit meer slachtoffer te voelen. Jouw zonden zijn je definitief vergeven. Wat er ook gebeurt in je leven, er is geen schuld. Het is niet jouw schuld. Je hoeft je niet te schamen. Je hoeft geen slachtoffer meer te zijn. Jezus is aan het kruis het laatste slachtoffer geworden. Zodat iedereen kan zeggen, ik ben geen slachtoffer. Ik zat er wel in, maar hij heeft mij opgetild. Hij heeft mij op zijn waardigheid getild. Ik mag leven. Leef het leven dat Jezus je geeft. Uit de veroordeling. In zijn zegen. In zijn vrijspraak. In zijn genezing. In zijn herstel, in zijn waardigheid, in zijn liefde, in zijn glorie, in zijn glorie. Ik schrijf ook in mijn boek over mezelf. Mijn ouders waren slachtoffers. Ze hadden het zichzelf aangedaan, ze waren fout in de oorlog. Maar ze liepen altijd met het juk van veroordeling, altijd met het juk van schuld en schaamte, altijd. Hoewel ze ook met Jezus leefden en iets van zijn genade kenden. Maar er is een weg verder, er is een weg uit, er is een weg naar herstel, dat leidt tot glorie. Die weg heb ik ontdekt, daar spreek ik over, ook nu. Als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Weet je dat er in de grondtekst staat, zal ik die vergoeden? Ja. Daar ligt een nadruk, ik zelf... zal vergoeden. Ja, dat is Jezus die tegen je zegt, ik zal jou vergoeden. Ik zal alles wat misgegaan is, zal ik tot herstel brengen. En niet alleen dat, ikzelf zal dat tot bloei brengen. Dat graf, daar stond Jezus uit op. Jouw graf, daar stond Jezus uit op om je mee te nemen in zijn heerlijkheid, in zijn leven. Het is de glorie van Jezus. Het kan niet zo slecht gegaan zijn of Jezus tilt je daaruit op en brengt je tot herstel. Neem het aan. Neem het aan. Je kunt blijven liggen langs de kant van de weg. Dat kan. Dat kan. Maar Jezus heeft je al opgetild. Hij is al opgestaan uit de dood. Ga jezelf anders zien. Wees vrij om te ontvangen wat hij geeft. Dacht je dat hij zoveel zegen voor je had? Dacht je dat hij zoveel zegen voor je had? Dacht je dat hij zoveel zegen voor je had? Het komt met bakken uit de hemel. Ja. Elke schuld die er is, heeft hij weggenomen, zodat hij vrij is om je te kunnen zegenen. Zie ik je zo al wandelen hier in de herberg? Je mag in en uit gaan, je mag er gebruik van maken. Je mag tot zegen zijn voor andere mensen. Hè? Want dat is de laatste stap die we zetten in dit verhaal. Dat je net zelf ook zo mag doen. Maar veel mensen zijn als Vincent, die denken dat ze zo moeten zijn, terwijl ze niet eens zichzelf hebben laten verzorgen. Dan wordt het weer een juk, dan wordt het weer een eis. Hè? Ik moet barmhartig zijn voor de ander. Dat is niet wat God bedoelt. Dat is niet wat Jezus gezegd heeft. Hij zegt in dit verhaal, laat jezelf verzorgen. Doe net zo. Wees dat slachtoffer. Weet je dat ik in Jezus ook dat slachtoffer zie? Hij heeft met ons geruild. Hij heeft met ons geruild. Gaan we zo nog even naar kijken. Jezus vroeg in vers 36, volgende slide. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Dat is een goede vraag, hè? Dus wie is mijn naaste? Vraagt de wetgeleerde. En Jezus voert drie mensen op, de leviet, de priester en de Samaritaan. Wie is de naaste geworden van het slachtoffer, vraagt Jezus dan. En weet je, de wetgeleerde kan het niet uit zijn strot krijgen. Hij kan het niet zeggen. Hij is nog steeds zo in die veroordeling. Hij is nog steeds zo in wie is mijn naaste wel, wie is mijn naaste niet. Dat hij geen antwoord kan geven op de vraag van Jezus, wie is jouw naaste geworden? En hij zegt, dat is dan de man die medelijden heeft getoond. Hij kan het woord Samaritaan niet uit zijn strot krijgen. Hè? Want het is een scheldwoord, het is een vloekwoord. Het is Jezus zelf. De wet keert zich tegen Jezus. Omdat de wet niet kan begrijpen dat er geen veroordeling is in Jezus. Dat het klaar is. Dat je omarmd bent. Hij kan het niet zeggen. Hij kan het niet zeggen. Maar Jezus heeft iets bijzonders gedaan. Hij heeft de vraag omgedraaid. Heb je dat gezien? Zo eens even die twee vragen naast elkaar zetten. Dat is de volgende sheet. He? Jezus, of de wetgeleerde vroeg, wie is mijn naaste? Dus wie wel, wie niet? Jezus zegt, wie is de naaste geworden van het slachtoffer? Hij brengt het bij jezelf. Hij zegt, aan wie geef ik me wel en aan wie geef ik me niet? He? Ben jij de naaste geworden van het slachtoffer? Geef jij je aan de ander? Als er iemand is die een nood heeft, die roept, ga je dan zeggen jij wel, jij niet? Of is er een veranderd hart dat zegt, natuurlijk, mijn hart zegt, ik ben er voor jou. Altijd. Nogmaals, de wet laat je koud, die verandert je hart niet. Die gaat met een boog om mensen heen, omdat die scheiding brengt, veroordeling brengt. Jezus, als die bij je binnengekomen is met zijn geest, verandert je hart. Eerder zegt Jezus in Lucas 6, zegt hij, wees barmhartig gelijk mijn hemelse Vader barmhartig is. God heeft een hart van liefde, van barmhartigheid voor mensen. Wie is de naaste geworden van het slachtoffer? Wie sluit ik uit? Wie sluit ik in? Nee. Bij wie ben ik betrokken? Voor wie ben ik klaar? Wat leeft er in mijn hart? Ben ik er voor iedereen? Ben ik er voor iedereen? En dan kijken we weer naar Vincent van Gogh. En dan zien we dat hij begrepen had dat Jezus met hem geruild had. Laat eens zien dat schilderij. Ja. Jezus is degene met een hart voor alle mensen. Jezus is degene die gezegd heeft, laat mij maar het slachtoffer zijn in plaats van jou. Als ik er dan uit opsta, kan ik je meenemen in herstel. Hij ruilde met ons. Nou, het wonderlijke is, Vincent, toen hij het huis verliet, halverwege zijn carrière in 1885, toen maakte hij een laatste schilderij, dat gaf hij aan zijn moeder, zijn vader was overleden, dat was dit schilderij. En dat is al in een nieuwe stijl, in die driftige stijl zit het al een beetje, nog niet in die nieuwe kleuren, maar wel in die driftige stijl. En hij schilderde de Bijbel van zijn vader, hij gaf dat aan zijn moeder. En die Bijbel ligt open. Weet je waar die op open ligt? op Jesaja 53. Dat is het enige wat hij er met een klein penseeltje ingeschilderd heeft. Jesaja 53, boven rechts in die kolom. Waarom op Jesaja 53? Omdat daar gesproken wordt over de ruil. En hij wist daarvan. En hij wist hoe belangrijk het was. Daarom legde hij hem daarop open. Daar staat dat om onze zonde Jezus werd doorboord. In Jesaja, in het Oude Testament, 700 jaar voordat Jezus kwam. Zag Jesaja al dat Jezus die barmhartige Samaritaan zou zijn. Die met ons ruilde. Om onze zonde werd hij doorboord. Om ons welzijn werd hij getuchtigd. En om ons tevreden te geven werd hij veroordeeld. Hij ruilde met ons. En deze pagina heeft het hele leven van Vincent opengelegen voor hem. Hij kende die ruil, hij wist van Jezus. En hij zei tegen zijn vrienden, zijn collega's, de andere schilders, die wij ook kennen uit allerlei boeken, als het gaat over impressionisme, zei hij, kunst is niet het belangrijkste. Hoewel wij Vincent tegenwoordig als de kunstenaar kennen. Kunst is niet het belangrijkste. De levenskunst van Jezus is het belangrijkste. Dat zei hij. Hij had de kerk uitgekotst en de achtergrond van zijn vader. Maar Jezus was nog steeds fascinerend voor hem. De levenskunst van Jezus is het belangrijkste. En dan maakte hij een schilderij, laat maar zien. Daar wil ik mee afsluiten bijna. En dat was een schilderij van de zaaier. En dan maakte hij er niet één van, maar wel 20. En telkens als hij het schilderde, dan begreep hij, en dat zei hij ook, dat schreef hij in zijn brieven. Dan schreef hij, Jezus heeft het zaad gezaaid. En als dat nou eens op zou komen. Het zaad van liefde, het zaad van genade. Als dat nou eens op zou komen, wat zou dat een geweldige oogst opleveren. Hij kende dat symbool. Hij schilderde niet Jezus, hij heeft Jezus nooit geschilderd. Hè? Dat vond hij te heilig. Maar die symbolen, die kwamen voortdurend terug. En ik denk wel eens, het zaad van Vincent is gestrooid. En er zijn miljoenen mensen die daarvan genieten. Je moet eens naar Amsterdam gaan, naar het Vincent van Gogh Museum of nu naar de beurs van Berlage. Dan zie je rijen mensen staan. Japannetjes, Chinezen, Amerikanen. Ze komen van de hele wereld om te genieten van Vincent. Het zaad van Vincent is gestrooid. En we vergapen ons aan zijn schilderijen. Maar wat nou als die boodschap, zijn levensboodschap, bekend zou worden? Het zou geweldig zijn als de EO inderdaad een uitzending doet, of een serie doet van 4 van die dingen. Maandag kun je weer deel 2 kijken, waarin dat tot uiting komt. Wat heeft hij nou willen zeggen? Hij was een Jezus-fan. En we hebben dat weggestopt. We hebben gedacht van, zijn verhaal hoe hij kotst op zijn vader, dat is misschien veel interessanter. Maar weet je, Jezus heeft hem weten te vinden. Die heeft hem nooit in de steek gelaten. En dat zal hij jou ook niet doen. Omdat zijn genade groter is dan elke zonde. Dat zegt de Bijbel. Hij weet je te vinden. Hij weet je te vinden. Dat is het verhaal van Vincent. En als je dan je hebt laten verzorgen. Als je dan weet, ik ben dat slachtoffer geweest. Als je dat erkent en je zegt, ik heb geruild met Jezus. Hij heeft het allemaal op zich genomen. Zodat ik zijn leven mag leven. Dan eindigt Jezus met de woorden, dat is de laatste sheet. Doe dan net zo. Dus ga niet te snel, als je de Barmhartige Samaritaan leest, naar het appel toe van ik moet dus net zo worden als de Samaritaan. Laat je verzorgen. En het wonderlijke is, als Jezus zegt doe dan net zo, dan werkt hij het in je uit. Jezus geeft je niet de wet terug, dat je zegt zo moet je doen, want anders dan deug je niet. Als Jezus zegt doe net zo, als Jezus het heet over zijn gebod, dit gebied ik u dat gij elkander lief hebt, bijvoorbeeld. Dan maakt hij dat gebod in je leven waar. Het is zijn geest die dat uitwerkt. Dat is leven vanuit de rust van zijn genade. Hij doet dat. Elk gebod wat hij doet, wat hij ze uitspreekt, is een belofte. Als God zegt, dit moet je doen, vanuit het perspectief van Jezus, dan heeft hij het gedaan en werkt hij het uit in je leven. Dan wordt het een realiteit die verder gaat dan een eis. Want je hebt het in je. Je hebt het zelf ontvangen. En dan kun je zeggen, ik ben inderdaad beschikbaar voor anderen. Ikzelf, ik ben zachter geworden, milder geworden. Meer betrokken op mensen geraakt. Er was een tijd, dan ging ik voor mijn bediening of dan ging ik voor mijn werk. Ik ga voor mensen. Ik ga voor mensen, dat is echt anders. Dat heeft hij bewerkt. En het is eruit aan het komen. Het kan beter, dat weet ik. Maar hij heeft geduld En hij is mij nog steeds aan het genezen. Zodat ik niet meer bang ben voor mensen of over ze heen moet gaan of wat dan ook. Hè? Maar zodat ik kan dienen. Wil je laten dienen? Wat zegt God Geest tegen je op dit moment? Wat zit er van binnen als je dit hoort? Waar zit de klik? Waar zit de klik? Is er iets waarvan je zegt, ja, ik moet me echt laten verzorgen. Ja, ik wil echt die barmhartige Samaritaan kennen. Ja, ik moet echt anders kijken naar mensen. Ik moet de plaats in de gemeente anders gaan zien. Kostbaar wat hij ingesteld heeft, Jezus zelf. Daar meer gebruik van maken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat zegt de Geest tegen je? Mag die je aanraken? Hij is hier. Hij is hier. En op dit moment zegt hij tegen je, ik heb iets aangewezen in je leven. En ik wil je daaruit oprichten. Ik wil je daaruit oprichten. De glans van wat ik in je zie, wil ik op je brengen. De heerlijkheid van Jezus mag tevoorschijn komen uit je leven. Je mag opbloeien, je mag er zijn voor anderen. Ook jij bent kostbaar voor andere mensen. Ook jij bent iemand die gegeven is aan elkaar. Mag ik je verzorgen, zodat het eruit kan komen? Mag ik je influisteren? Jij kunt net zo doen. Is er iemand die verwond is door wat zijn vader altijd tegen hem zei? Het is een leugen. Wat Jezus tegen je zegt, dat is waar. Je bent kostbaar. Je bent niet mislukt, je bent waardig. Je bent waardig. Is er een vrouw die vernederd is? En die ondanks dat ze er heel goed uitziet, van binnen verschrompeld is. Als de bloedvloeiende vrouw, dat het leven uit je stroomt, zo voel je. En op dit moment neemt Jezus je hand en die zegt, je mag mij aanraken. Een leven mag tevoorschijn komen. Leven. Leven. Je bent waardig. Je mag leven. Er zijn hier verschillende mensen met angst. Angst is angst voor veroordeling. Angst dat je niet zou mogen leven. Angst omdat je langs de kant van de weg ligt. En zelfs niet meer kunt roepen, help mij. Wie kan dan nog voor je zorgen? Angst voor de dood. Angst voor de dood. Door wat je aangedaan is, door wat je geroofd is. En door waanbeelden dat je denkt van er gaat nog meer ellende komen in mijn leven. Het is een leugen. Ik spreek je daarvan vrij. De Geest zegt, je mag leven. En de volmaakte liefde drijft elke angst uit. Deze doodsangst, wijk in Jezus' naam. Weg daarmee. Weg daarmee. Het hoort niet thuis in dit huis. Weg met die doodsangst. Er is in Jezus geen veroordeling. En zijn liefde omarmt je. Zijn liefde omarmt je. Zoals die man in dat bed. En hij zegt, je mag er zijn. En hij fluistert je in, mijn liefde. Mijn volmaakte liefde. Er is er maar één met volmaakte liefde. Dat is Jezus. Die drijft de angst uit. Die drijft de angst uit. Die drijft de angst uit. Als je weet hoe geliefd je bent, hoef je niet meer bang te zijn. Je weet op wie je kan leunen. Je weet hoe je er mag zijn. En Jezus zegt, dit is eeuwig leven. Dat je dat kent. Die liefde, Gods vaderhart voor je, alles wat ik voor je volbracht heb, dat is eeuwig leven. Ik spreek je vrij uit angst, namens Jezus, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Er zijn mensen die ziek zijn en daarin gekwetst voelen. En het vertrouwen in herstel kwijtgeraakt zijn. Jezus zegt, ik ben ook in je ziekte gekomen. En ook daar heb ik je uitgetild. En ik heb je op mijn rijdier getild. Er is een weg uit je ziekte. En de verzorging die zegt, het is niet jouw schuld. Zegt ook, de ziekte hoort niet bij jou. Het kleeft niet aan jou omdat het aan jezelf ligt. Het kleeft niet aan je omdat we nou eenmaal in een zondige en gebroken wereld leven. Want die heb ik allemaal op mij genomen. Je mag daaruit opstaan. Er is genezing. En ik spreek die genezing uit namens Jezus. Je bent genezen. Je bent genezen. Zo zijn we elkaar aan het verzorgen hier. Hè? Ik ben dat even aan het doen namens Jezus, door de Heilige Geest, om de gemeente te bedienen. En dat is omdat de Heer het op mijn hart legt. Omdat dat een uitwerking is van het woord. En ga het elkaar vertellen. Jezus is mijn verzorger. Jezus heeft dit gedaan in mijn leven, dat gedaan in mijn leven. Want dat helpt je om elkaar te bemoedigen en om je focus op Jezus te richten. Dat is belangrijk. Zodat die herberg met al die kamertjes gevuld wordt met de aanwezigheid van Jezus. En met het besef, het is niet mijn schuld. Ik word in waardigheid hersteld. En de toekomst is gewaarborgd. Want Hij heeft in alles voorzien. Is dat niet heerlijk? Weet je dat je jonger wordt als je Jezus kent? Je wordt niet ouder, je wordt jonger. Je hebt een heerlijke toekomst voor je. Ja, dat is waar. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Het is goed om Jezus te kennen. En van hem gebruik te maken. Hij wil dat. Tap van mij af, zegt hij. Schroom niet. Wees gretig. Waarom zijn die voorste rijen leeg? Kom op de eerste rij zitten. Tja, bij wijze van spreken. Ik klaag jullie niet aan. Ik zeg niet, jullie hebben schuld dat de eerste rijen niet gevuld zijn. Daar gaat het niet om. Maar bij wijze van spreken, wees gretig. Zeg, Heer, meer van u. Elke dag meer. Elke week weer gevoed worden met u. Want zo wil ik de week in. Zo wil ik de week in. U bent zo goed. Zeggen we amen? Zeggen we dank u Jezus? Laten we gaan staan en de Heer aanbidden. Er is vast nog wel een lied om dat te beamen. Kom maar muzikanten. Dank u Jezus.